Schijnt de zon, hè, bedoel ik.
Gelukkig maar.
Ja, vanmorgen
wordt... lekker lang licht, dus dat vind ik ook prettig. Kan ik s'avonds nog een boekje lezen op mijn balkonnetje.
Goh, wat een bestaan, hè, en zo.
Het leven is zwaar.
Het leven is zwaar, lieve mensen. Maar we gaan het even wat verlichten voor jullie... doordat we gaan starten met aflevering 87 van de Praattafel alweer.
Ik hoor geen muziek, beste. Is dat een
tafel? Nog niet.
Wat? Het knopje staat weer niet aan.
Dat wordt toch weer editen. Knippen en plakken.
Nee, het is live, hè. Live is live. Nu komt de muziek wel goed door, geloof ik, hè?
Ja. Yep.
Ja, oké. Nou... Zoals ik al zei, nog maar eens een keer...
Dit is de Praattafel podcast.
Goed zo, namens mij István Lelossy uit Bergen naast Antwerpen. Hartstikke welkom aan de Praattafel, aflevering 87. En we hebben het over 29 juni 2022 in het coronaseen. Welkom aan tafel.
En vanuit Rotterdam, Mario Reget. Het gaat weer een dus heerlijk weer geweest vandaag. Dus iedereen heeft een goed humeur. En dat moet ook reflecteren op deze podcast natuurlijk. Ik denk dat het een leuke versie gaat worden.
Ja, en alweer had ik half naakt door het bos kunnen lopen nu. Maar ik zit hier dan weer achter de hoek van István zijn huis. Trouwens, István, als je een jonger publiek wilt, ik denk niet dat deze muziek iets is. Ik weet niet. Nee, liever niet.
Oké, nou, ik sta open voor alles. Misschien moeten we dat maar in de poll zetten die bij deze uitzending hoort. Hè. Dus vraag aan de mensen. Maar,
ja, maar hey, ik vind het niet echt een straattafelmuziek, ja.
Nee, oké. Nou, jij hebt net een studie afgemaakt. Je bent nu beëdigd elektronisch muzikant. In spe, aspirant. Of toch al geslaagd op de een of andere manier. En Mario is een geniaal Bach-kenner en top 40-kenner. Dus ja, ik daag jullie uit, jongens. Ik bedoel, ik heb maar iets uit blik gehaald. Een beetje energiek. Hè? Zo, een beetje lekker een zomersfeertje of zo.
Ambiance.
Ja, maar dit gaat over puur smaak. Want muzikant, ik heb nu die Juno 60. En iedereen zegt, ja, Chris, nu moet je wel leren piano spelen. En dan dacht ik, ja, misschien moet ik dat dan toch wel leren.
Het heeft zeker zijn voordelen. Maar aan de andere kant, het is ook leuk om helemaal onbevangen te experimenteren met dat ding.
Mm-hmm.
Ja, en er zit ook een arpeggiator in, hè? Dus een arpeggio-apparaat. Ja. Dus dat betekent, met het indrukken van één toets, kan je al echt wonderlijke dingen doen.
Ja, mensen, u heeft geen idee waar het over gaat. We gaan het ook niet uitleggen. Voilà. We gaan de show weer terug op de rail zetten.
Ja. Een heel klein beetje misschien. Een heel klein beetje, hè? Want anders zijn er 2 seconden waar dat mensen niet weten over wat dat ging. Maar ik heb gisteren, heel goede koop, €10, een Roland Juno 60 kunnen kopen op straat.
Nou, een synthesizer is dat, moet je even uitleggen.
De eerste synthesizer die, als je niet weet hoe dat zoiets klinkt, denk dan aan Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of You. Die wel, dat was een Juno 60.
Nou, bijvoorbeeld. Ja, dat is een legendarische synthesizer. En we gaan niet vertellen voor hoeveel ze nu op de marktplaats gaan, maar zelf kijken.
Nee, we gaan zeker niet zeggen dat ze €3000 vragen voor zo'n ding.
En we weten ook...
Ja, moet je niet doen.
We weten ook zeker dat het geen een meneer was met een ingevallen gezicht en angstige blik die dat ding uit een plastic tas haalde en met bibberende handen.
Hoe langer dat ik hem heb, hoe langer dat ik begin te twijfelen eigenlijk.
Maar je moet gewoon genieten van dat ding, is hartstikke tof.
Ja. Even snel een paar dingen die langs gaan komen. We hebben voldoende pek en veren. We hebben 2 kandidaten voor de Darwin Award. Mario die gaat het weer over muren hebben. En het ijsvogeltje. Biomimicry, dus dat is aan het eind. En we krijgen natuurlijk gedicht erbij. Een gedicht erbij. Ja, hoe je het maar ook zegt. Dus ja, een paar dingen waar we het maar niet over gaan hebben. Dat zijn abortus. Want dat is nu helemaal... Dat lijkt al alsof het alleen maar over Amerika gaat. Maar het is nu ook hier overal ineens ter sprake. En ik weet niet, ja, geen van ons gaat dat toch veel aan. Maar ja, toch is het iets.
Nou ja, het is wel triest. Het lijkt wel alsof de evolutie achteruit gaat. Een soort devolutie. Ik kan me nog herinneren dat je... Niet al te lang geleden dat vrouwen gewoon topless op het strand lagen. Dat is nu al ondenkbaar geworden. Het begint meuteriger te worden overal. Vinden jullie ook niet?
Ja.
Ja, dat klopt. Buiten dat ik dan af en toe naakt in het bos rondloop... vind ik dat inderdaad dat je gelijk hebt, Mario. Absoluut.
Nou ja, zeker. Dat moet gewoon kunnen. En als je naakt rond wilt lopen, moet je dat natuurlijk gewoon doen. Alleen, ja, men heeft lange tenen, zeggen we dan in het Nederlands. Mensen hebben lange tenen. Mm-hmm. Daar sta je gauw op en dan reageren ze, zeg maar, geïrriteerd. En dat is jammer. En inderdaad, het feit dat abortus nu, zeg maar, dat het gewoon weer ter discussie staat... vind ik eigenlijk te zot voor woorden.
Ja. Ja, en wat dan dus de enge achteronderlaag is... dat een van die rechters die sowieso meetekende met het afschaffen in Amerika... dus in ieder geval, ja, het is teruggestuurd naar de staten. Dus elke staat mag zijn eigen abortusbeleid en hoe dan ook. Zij vonden dat de federale regering, die had daar niks mee te maken. Er stond niks in de grondwet over, dus zo hebben die dat uitgelegd. En zij beweren van ja, wij hebben niks verboden, we hebben niks gedaan. Alleen een van die rechters, Clarence Thomas, dat is een zwarte rechter... en die heeft nog een extra motivatie geschreven... waarin die dus aangaf drie andere rechtszaken... die dus te maken hadden met... wat is het?
Homorechten.
Homorechten. Homohuwelijk. Een soort... hoe heet dat? Geboortebeperkingsmedicijnen. De pil en zo.
Oh ja, de pil en condooms en dergelijke.
Ja, dus voorbehoedsmiddelen, zeg maar. Dat soort dingen. Dat die dus ook niet meer vanuit federaal gratis of zo zouden zijn. Dus ze komen, they're coming for you. Die gasten ruiken hun moment. Die hebben hier 50 jaar op gewacht.
Terwijl het toch eigenlijk onbegrijpelijk is. Want de Republikeinse Partij in Amerika wordt kleiner en kleiner. Maar ze blijven nog steeds ontzettend machtig. Terwijl je, als je dus kijkt naar de nummers, naar de daadwerkelijke verdeling... dan is dat volledig uit verhouding. Plus dat je in de Republikeinen, bij de Republikeinen ook al een enorm schisma hebt, dankzij Trump. Het begint uit elkaar te vallen daar. Ik vraag me echt af wat er gaat gebeuren dadelijk met de verkiezingen. Dus het blijft onbegrijpelijk. En die polarisatie, ik vind het al helemaal. Ik zou voor geen goud naar Amerika willen gaan. Vroeger vond ik het een fantastisch land voor vakanties. Ik ben er 2 keer slechts geweest, maar. Maar nu denk je van, het is een derde wereldland aan het worden.
Je zal me echt met boeien het vliegtuig in moeten sleuren om me daar nog ooit... het is fucking...
En even over de pil terug. Studies hebben al heel duidelijk uitgewezen dat toen de pil op de markt kwam, dat er 10 jaar later... of 15 jaar later, minder misdaad was. En hoe kwam dat? Ja, er waren geen kinderen die op straat moesten leven heel de dag, omdat ze niet gewenst waren. Dus was er sowieso minder misdaad. En de studies hebben dat al duidelijk uitgewezen. Dus waarom daar nog tegen zijn? Zelfs de paus is er niet tegen.
Nee,
maar het gaat ook met name om... Maar dan moet je ook weten hoe Amerika in elkaar zit. Dat daar enorme gemeenschappen zijn van gewone zwarte gemeenschappen. En waar het gewoon echt slecht toeven is enzovoort. Die mensen die hebben gewoon bijna geen kans om van het leven iets te maken. Want wat je hier dus ziet vaak van die droevige wijken en die politieseries... dat is daar echt... Ik bedoel, die verzinnen dat niet. Hè. Dat is, als je daar bent... Dan zie je gewoon, fuck man, dit lijkt wel op die tv-show. En dan ga je ineens denken van, wacht even, die tv-show... die net zoals onze politie-series in Maastricht... vandaar omdat ik die zo suf vind. Ja, dus, maar dat is daar dagelijkse kost, die wantoe. En wat wij niet zien op het journaal, wat daar lokaal gebeurt... En dan nu ja. In de schaduw van alles hebben ze ook nog een wet teruggeroepen die mensen beperkt. Dus New York, in de staat New York moet je een soort verklaring afleggen waarom je een wapen zou moeten dragen in het openbaar. Thuis mag je die hebben, voor de grondwet, thuis ja. Geen probleem, maar op straat. Nou, en die beperking vonden ze ook unconstitutional en die is afgeschoten. Dus nu mag iedereen in Amerika overal met een wapen rondlopen. Dus al die burgemeesters en gouverneurs die zijn helemaal door het lint aan het gaan. Want die zien het al gebeuren. Dit wordt gewoon... Ja, want hun redenering is, er zijn al veel wapens in New York, maar vooral bij de slechte mensen, illegale. Dus waarom moeten alleen die wapens hebben? Dus oké, laten we de wapenhandel en de fabrieken, die gaan nu met de fabriek dus iedere weekend naar Las Vegas om te gokken en even te feesten. Ja. Die kunnen krijgen het niet aangesleept gewoon. Dit wordt een nachtmerrie.
Het wordt ook een beetje de Wild Wild West terug. Dat iedereen met zo'n holster en een six-shooter rondloopt.
Oh ja, maar dat is het al. Want je hebt in een aantal staten, zoals Texas en Oklahoma, open carry. Dus als je een open wapen draagt, dan mag je daar gewoon de supermarkt mee in en alles. Want er is nog een verschil tussen concealed, dus een verborgen. Maar nu is dus concealed ook toegestaan.
Dus je mag het gewoon hebben. En er valt ook steeds meer onder wapens. Ook je hebt van die uitbreidingssetjes waarmee je geweer of je pistool volledig automatisch kan maken. Dat bumpstokgedoe. Ik weet niet of dat nog
kan. Ja, dat is nu dan wel weer verboden. Maar er zijn er al 10 miljoen verkocht natuurlijk.
Ja, dus iedereen heeft dat. En het blijft zich maar uitbreiden. Dadelijk lopen ze rond met vlammenwerpers. Want dat is theoretisch natuurlijk ook een wapen.
Ja, ik moet ook een beetje denken aan die documentaire van Michael Moore, die een bankrekening opendoet in Amerika en dan als nieuwe klant een geweer krijgt.
Ja, ja.
En dat hij dan ook de vraag stelt, vindt u het niet een beetje raar dat u een geweer geeft aan mij in een bank? En dat die mensen kijkt ze van, was dat voor een domme vraag? Nee, dat is normaal.
Dat laat precies zien wat er aan de hand is daar.
Hey, nog even, nog even snel een boer laten. Want die boeren in Nederland, wat ik nu allemaal zie... met brandende hooibalen langs wegen. Wat is daar allemaal aan de hand, joh?
Nou ja, kijk, het punt is... er moet rigoureus geschrapt worden. Want we hebben natuurlijk een stikstofbeleid... En Nederland heeft het jarenlang laten versloffen. En we zijn jarenlang door Europa op de vingers getikt. Doe er nou eens wat aan. En nu kan het echt niet meer verder. We hebben ook geen enkel begrip meer in Europa. Er moet wat gebeuren. Want we hebben eenmaal die Natura 2000 gebieden. En het klimaat holt, of het weer, de biodiversiteit holt achteruit. En de wetenschap is er nu wel achter dat komt door een aantal factoren. Maar onevenredig veel door de boeren, bijna 41% van alles. Dus dat is de grootste vervuiler. En alles is aan het verschralen. Maar dat betekent dat er dus nu een stikstofbeleid is... waarbij zo'n beetje, bijna de helft van de boeren... moeten gaan stoppen, min of meer.
Dus
er zijn uitkoopregelingen en noem het maar op. Maar ja, als je al generaties lang ergens een boerderij hebt met melkkoeien... Ja, dan is dat heel zuur natuurlijk. Want het zijn vaak dan ook wel mensen die echt hard op de goede plek hebben... en proberen te verduurzamen en gaswassers hebben... en aan ze vervangen CO2 af en weet ik het allemaal. En toch moeten ze weg. Ja. Dat begrijpen ze dus niet.
Nee.
En het is dus nu eigenlijk bijna oorlog.
Nee, maar ik hoorde... Ik hoorde toevallig op de nieuwsshow zaterdagochtend... was Frans Timmermans, de EU. Want hij is eigenlijk de hoofdschuldig. Dit is echt een EU-regel. Vandaar dat ze ook in België er ook mee bezig zijn en zo. Maar hij zei is dus wel zo dat Nederland... voedselexporteur nummer 2 is op de wereld, na Amerika. En is dat wel een verstandig model? Moeten we dat wel blijven doen?
Daar ben ik het helemaal met je eens.
Het is niet voor onszelf dit.
Nee, dat ben ik ook met je eens. We zijn echt een exportland. Maar Nederland leeft natuurlijk een beetje van de handel. Dit is natuurlijk best wel een groot onderdeel daarvan. En je kan je inderdaad de vraag stellen, moeten we zoveel boerderijen hebben? Want als we dus echt alleen maar voor onszelf dus zouden produceren, met andere woorden een circulaire economie, ja, dan ben je gauw klaar. Dan heb je niet al te veel boeren nodig gewoon. Nee. En dan kan het ook veel milieuvriendelijker. Ik ben ook geen voorstander van die schaalvergroting. Maar je moet wel beseffen dat een boer evenveel voor een ei krijgt als 20 jaar geleden. Hè?
Ja, terwijl en, wij 8 keer zoveel voor betalen.
En wat heeft de regering toen gezegd? Van ja, oké, het gaat niet beter. Maar jullie moeten vergroten. Want als je meer dieren hebt, neemt de winst toe. Dat is jarenlang het beleid geweest. Dus we kregen dus van die gigantische kippenboerderijen met 100 miljoen kippen en varkensstallen, varkensflats in etages en weet ik het allemaal. En nu kan dat niet meer. En ik ben wat dat betreft ben ik best wel blij dat ze daar wat aan gaan doen. Want het gaat natuurlijk ook wel een beetje ver, ook qua dierenwelzijn.
Ja, dat is ook in Wageningen. Wageningen is een wereldautoriteit. Die hebben het allemaal technisch uitgezocht hoe je zo'n koe 100 liter melk per dag kan laten geven. En alles.
Ja, de veredeling. Nou, neem de wereldberoemde Nederlandse nederwiet.
Ja.
Ja, natuurlijk. De Nederlanders zijn heel erg goed in veredelen. Loop maar eens bij ons een wietshop binnen. Een koffieshop.
Ja, maar dus, dat doen we niet. Dat is illegaal.
Nee, dit is de Praattafel-podcast.
Ja, we moeten een beetje de tempo erin houden, lieve mensen. Want we hebben maar een uurtje. Het is tijd voor pek en veren. En deze week we zijn zo dingen aan het doorsturen naar elkaar. En er kwam achter elkaar China hier, China daar, enzovoort. Die Chinezen, je kan dus nu wel zeggen dat Poetin vreselijk met die bommen aan het gooien is. En daar in Oekraïne tekeer aan het gaan is. En daar kunnen we wel een beetje bang van zijn. Maar dat is een beetje middeleeuws al. Allemaal wat hij kan uitrichten. En daar houdt het dan ook wel op. Want hij heeft echt niks van waar die Chinezen nu mee bezig zijn. En allereerst had Christy had al iets opgedoken over influencers en misdaadtrekkers. Hoe zit dat?
Wat wil je eerst horen? Zullen we met de misdaad beginnen? Het is zo dat China momenteel zo ver staat dat ze in een straat bijvoorbeeld, de mensen die daar rondlopen, al mensen kunnen uitpikken waarvan ze vermoeden dat die iets illegaals gaan doen. En dat is met een systeem waar dat ze iedere persoon een kleurencode geven. Groen is oké, geel is van hou het een beetje in de oog. Rood wil zeggen van haal hem eruit, hij zit van plan. Ja. En hoe weten ze dat iemand rood is? Dat is een combinatie van de sociale media, wat hij post, wie zijn vrienden zijn. Het is ook zijn sociaal statuut, hoeveel verdient hij, heeft hij werk of niet. Het is ook zijn achtergrond, van waar komt hij, wie zijn zijn ouders, wat voor nationaliteit heeft hij. Mm-hmm. En dat alles bij elkaar kunnen ze zodanig een profiel opstellen dat ze zeggen, die persoon is iets slecht van plan. Ja. Dus zover zitten we al. Want misschien is dat helemaal niet. Misschien is hij, zoals die Amerikaanse schrijver, die op internet zocht van hoe vermoord ik mijn vrouw, zonder dat iemand het weet. En waar dat dan de CIA binnenviel. En eigenlijk gewoon aan het researchen was voor zijn boek.
Ja, hier in de New York Times had er een artikel over hoe ze bezig zijn. Dus om hun mensen te kooien, in digitale kooien. Dus één voorbeeld bijvoorbeeld. 3 mensen met een crimineel achtergrond, dus met een record, zeg maar. Die in eenzelfde hotel inchecken. Dan gaat er dus een trigger af naar de politie. Want dat kunnen waarschijnlijk mensen zijn die iets beramen. Een ander voorbeeld is iemand die heel vaak zo van dat politiek protest doet, die koopt een treinticket naar Beijing. Een vlaggetje gaat aan, de activiteit is verdacht en de politie gaat dat onderzoeken. En dan ook nog iemand, bijvoorbeeld een vrouw met mental illness in een bepaalde stad verlaat haar huis. En een camera installed by the police. Want ze doen nu mensen die met mentale problemen hebben, die krijgen een camera tegenover hun huis in de straat. En vanaf het moment dat ze buiten gaan, kunnen ze die dus gewoon straat per straat volgen, enzovoort, enzovoort. En de invisible cage, dat zijn die Chinezen aan het bouwen nu.
George Orwell, ja.
En reken maar dat het uiteindelijk, ja. Het is gewoon, ze verkopen dat wereldwijd. En dat gaat dus gewoon, let maar op, eerst de dictaturen.
Ze hebben het al verkocht aan Venezuela, zag ik. Zo zijn er een aantal, maar ja, dit is eigenlijk, hier gaan we wel heen. Ook in Nederland en in België heb je ook steeds meer camerabewaking. Alleen de vraag is inderdaad, moet je van dit soort algoritmes daarop op loslaten? Dat is natuurlijk vrij bizar.
Ja, zij passen.
Ik begrijp wel dat je bijvoorbeeld. Ik begrijp wel dat ze camera's neerzetten op plekken waar veel dingen gebeuren. Dat kan.
Mm-hmm.
En dan heb je gewoon dat in Rotterdam. Ik ben daar zelfs een keertje geweest. Heb je een flat aan de Maas, een heel hoog gebouw, en daar op de 10e verdieping of zo. Daar zitten al. Ben ik wel eens geweest. Daar zie je allemaal monitoren en ze kunnen ook echt inzoomen op de probleemgebieden die er zijn. Maar dat vind ik redelijk zinnig.
Mm-hmm.
Er wordt veel voorkomen. Maar om een algoritme te laten bepalen en aan risico's risicobeperking te doen, dat kan volgens mij niet.
Dat is daarom. Dat is hetgeen wat hierachter zit. Is die gigantische AI-machine, die computing power. Hè, maar je kent die Chinezen, als die iets doen, die smijten er meteen een supercomputer tegenaan. Daar zitten ze niet mee. Dus dat gaat meer om echt die absurde power die ze erin halen. Om al die dingen, inderdaad, zoals Chris zei, je social media, de locatie van je telefoon, je criminal record, je medische record, je weet ik veel wat, je politieke.
Je inkomen?
Alles. Alles. Ja, is, de echte Big Brother. En dat is Xi Jinping vooral zijn.
Je ziet ook steeds meer dat steeds meer regeringen in het Westen voorzichtiger worden met het installeren van apparatuur die uit China komt.
Ja,
vanwege de angst dat er gewoon chips in zitten die gewoon ook tracken. En dat er info gaat naar China waar wij niets van weten. En dat is dus best wel griezelig. Ja. Dat hebben we gezien met het 5G-netwerk. Er was een soort veiling voor wie mag 5G in Nederland aanleggen. Maar Huawei gooide hoge ogen. En maar die is het niet geworden terwijl ze de beste kaart hadden.
Nee.
Vanwege het feit dat ze uit China komen. En wat gaat er dan in al die servers komen?
En
dus dat is
trouwens
de andere kant van de medaille, de argwaan.
Ja, en dat ze er niet doorkwamen, dat was trouwens een van de weinige goede dingen die Trump. Want die gooide de sleutel in het wiel, omdat ze ook in Amerika zouden leveren. En hij zei ineens, no fucking way. En toen die Engels ook, want ze hadden gewoon code gevonden die van alles rapporteerde naar Beijing, weet je wel. En dat is uit elke telefoonpaal en elke dingpaal en zo. Dus die zeiden van, dus in achteraf, en hoog en laag en niks en zo. En zelfs die dochter van die eigenaar van Huawei, die heeft dan in Canada nog vastgezeten. Dat is een soort gijzeling,
ja,
weet je nog.
Ja.
Dus,
ja,
maar daar ga ik dus niet door. En daar is en Huawei heeft dan een enorme zeper, want ineens mochten ze ook geen Google meer gebruiken. Dus ze hebben hun eigen OS moeten ontwikkelen. En ja, dit is dus gedoodverfd om te sterven. Dat snap je wel natuurlijk.
Dus dat is wel een teken aan de wand.
Ja.
Dat betekent het. Ja, dat is de consequentie van alles willen weten en de hele wereld in een digitale kooi zien te krijgen. Dat we dus ten alle tijde zien te voorkomen.
Mm-hmm.
En dan heb je natuurlijk het tegenovergestelde. Mensen die niets liever doen dan voor de camera zitten. De influencers. Die worden een beetje, simpel uitgelegd, willen ze eigenlijk dat als een influencer medische informatie doorgeeft, dat hij op zijn minst ook een medisch diploma zou moeten bezitten.
Aha.
Wat ik misschien geen slecht idee vind.
Zeker. Als ze gezondheidsclaims doen, waar mensen naar luisteren, daar ben ik wel voor. In Nederland heb je dat beroemde verhaal van Jomanda. We hadden dus een bekende Nederlandse dame, dat was Sylvia Millekam. Actrice, zangeres. En die zag er ook hartstikke goed uit, kreeg borstkanker. En die is in de klauwen van Jomanda gekomen. Dat is een soort tovertrol die ingestraald water verkocht. En weet ik het allemaal. En die heeft haar duidelijk gemaakt dat ze helemaal geen borstkanker had, maar dat het gewoon een foute vibe was. En dat ze met meditatie en ingestraald water een heel eind zou moeten kunnen komen. Ze is uiteindelijk overleden en die Omanda die heeft de wijk genomen. Maar dan, aan zoiets kan je zien dat mensen die dat soort medische claims doen, die moeten gewoon inderdaad wel ook de consequenties accepteren als ze gewoon aangeklaagd worden. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen liability. Dus dat moet wel zo geregeld zijn. Als je iets claimt, dan ben je ook hoofdelijk aansprakelijk.
Maar ja, als ik nou bijvoorbeeld iets over bier ga doen, wat voor diploma moet ik...
Nou, als jij zegt dat je geen alcoholist wordt met het drinken van 4 kratten per persoon per dag, dan heb je toch een goede kans dat je wordt aangeklaagd natuurlijk.
Ah, 4 kratten per dag zeg. En dan nog geen alcoholist.
Dat hoor je als van die jongeren die 30 pilsjes op een avond. Niks van.
Ja, dat is bij het indrinken en dan gaan ze uit. Want daarom beginnen die nachtclubs ook allemaal pas om 2 uur 's nachts. Want ze zitten zich van 8 uur tot 2:30 in te drinken in zo'n boerenhut achter. Ik weet niet, dat is in Nederland. Hier heb je dat ook meer en meer. Die boerenbars, of hoe noem je dat?
Ja.
Dus, disco. Ja, en ik was er nu bij eentje toevallig dit weekend. En dat was gewoon, dat deed niks onder voor echt een redelijk mooi café. Dat was met frituur en scherm en bar en tap en heel de rotzooi. Dat was gewoon een zanginstallatie en alles. Dat was gewoon helemaal go. Maar ja, die boeren hebben geld zat. Maar ja, dan vroeg ik me af, is het nou zo fucking moeilijk voor die gasten om bijvoorbeeld om te schakelen op gewassenteelt of zo? Er zijn toch gewassen, en best goede gewassen. Want daar heb je geen stikstof van, hè?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, als je dus voor de biodiversiteit is het om maar de vraag. Ik bedoel, kijk, de stikstofuitstoot, dat zal zeker schelen. Dat is absoluut zo. Maar voor de biodiversiteit, als je zeg maar... als je ook zeg maar de bermen zou volgooien met gewoon natuurlijke groeisel, dat insecten weer een kant hebben, misschien dat het dan nog zou kunnen. Maar ja, dat is een heel ander verdienmodel. En die boeren die doen dat vaak al generaties. En eens een varkensboer of eens een koeienboer, altijd een koeienboer. Maar inderdaad, het omschakelen, dat zou prima zijn. Je hebt tegenwoordig ook regelmatig van die boeren die beginnen hun eigen, hoe noem je dat? Partyboerderij, waarbij je dus... Ik ben er ook wel eens geweest. Dan kom je op een boerderij en met een groep. En dan heb je een spelprogramma. Dan kan je dus hooivork darten. Dus dan moet je aanloop nemen en dan heel ver in een dartbord met stro gooien. Dat soort dingen allemaal. Allemaal van die spellen hebben ze bedacht. En dat doen bedrijven. Dat, op zich vind ik dat een hele ludieke manier om je boerderij rendabel te maken.
Ja, ja.
En kunnen ze in Nederland geen vegetarische koeien kweken dan of zo, die geen stikstof uitlaat?
Nog niet, maar kweekvlees staat hoog op het programma, hè, wereldwijd trouwens. Als Beyond dat lukt, Meat. Dat zou helemaal te gek zijn.
Ik heb nu een paar keer zo'n Beyond Meat, een burgertje en zo. En zeker ook het gehakt, als je dat zo in spaghetti doet en zo. Vooral, dat is prima. Dan
maar dat is toch geen kweekvlees, dat is toch gewoon soja?
Nee, dat is van Beyond Meat. Dat is, dat is ook niet zo echt kweek, maar het is ook niet gewoon soja. Hè. Dat is tegenwoordig die nieuwe generatie vegetariër. En Beyond Meat, dat zijn echt zo'n beetje de voorlopers. En daar hebben
want ik weet wel dat als je echt met een celcultuur wilt gaan doen, dus je neemt gewoon een biopt van een koe en je kweekt die spiercellen kweek je door. En je weet dat industrieel op te schalen, dan heb je in principe kan je gewoon aan de lopende band echt biefstuk maken. Mm-hmm. Dat zou theoretisch kunnen. Het is alleen nu nog... De schaalvergroting is nu een beetje het probleem. Maar als dat zou lukken, als dat grootschalig kan, dan heb je geen koeien meer nodig voor het maken van vlees. Mm-hmm. Je hebt 1 koe nodig voor het maken van al het vlees. Mm-hmm. Dat zou toch wel geweldig nieuws zijn.
Nou ja, dan kunnen we de rest dan op betoneren.
Nou, die mogen zeg maar wat mij betreft oud worden. In een hele hoop kinderboerderijen. Dat ze op een prima manier hun leven kunnen uitzitten. Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben.
Nee. Alrighty, jongens. Moeten weer door.
Dit is de Praattafel Podcast.
En hier komt dan een ander muziekje voor. Want we gaan het even hebben over de Darwin Awards. En dat moeten we echt heel kort doen. Oh, ja. Ik had één kandidaat. Dat was een dame in Indonesië. Die slaagde erin om getrouwd te worden zijn met een man. Hè? Die trad dus in het huwelijk. En na 10 maanden pas kwam ze erachter dat haar man een vrouw was. Ken je dat? Het is een onwaarschijnlijk verhaal. Dus de eerste vraag die iedereen... Ja, hoe dan in de slaapkamer? Hè? Want dat is dan het eerste waar je vraagt. Nou, dat moest altijd in het pikken donker. En eigenlijk alleen manueel en oraal en zo. Dus er was niks. En waarschijnlijk gewoon heel vaak hoofdpijn of zo, weet ik veel. Maar dat is mijn kandidaat voor de...
Okay. Nou ja, ik ben vaak in Azië geweest. Ik ben echt een Azië-liefhebber. En ik kan je inderdaad vertellen dat je heel goed moet kijken. En dat je dat goed in de gaten moet houden. Want het verschil kan miniem zijn. Dat is echt een... dat zijn vaak... In Azië noemen ze dat katoeis. Dat zijn gewoon vrouwen die eigenlijk man zijn. Maar die waarvan ladyboys. Je eigenlijk niet het verschil ziet. Ja.
Zo die ladyboys zo. Ja.
Ik had ook een Darwin Award, beste Isfam.
Ja, precies.
En ik weet niet juist aan wie dat ik moet geven. Er zijn twee partijen, namelijk het gemeentebestuur van Knokke-Heist, aan de kust is dat, en de organisatie van een kunstwandelbeurs. Dus wat is er gebeurd? Ze hadden van een Engelse kunstenaar, waar mij de naam van ontschiet, hadden ze beelden gezet in een natuurpark, het Swin. Het natuurpark aan de kust. En dat was voor 21 miljoen aan bijvoorbeeld een konijn van 3 meter hoog. En dat hadden ze gezet mooi in dat Swin, zodat mensen konden wandelen en de kunst ontdekken. En de gemeente heeft gezegd, ja, u hebt geen vergunning. Dus die hebben al die beelden weggehaald. aan wie moet ik de Darwin geven? Aan de organisatie of aan de gemeente? Ik weet het nog niet.
Dat is dus aan het project zelf. Want kennelijk hun optelsom was zoiets van 1 + 1 = 0 of zo.
Hij zegt dat hij nooit brieven heeft gehad van de gemeente. Want de gemeente zegt, ja, wij hebben 3 brieven gestuurd dat je die beelden moest verwijderen. Je hebt dat niet gedaan. Dus wij hebben het professioneel, zoals het hoort, met kunstwerken gedaan voor u. Maar hier is de rekening.
Ja. Nou, weet je wat? Omdat Chris en ik er een hebben uitgekozen, is Mario deze week onze jurylid.
Dan vind ik het een ik vind het volledig gelijkwaardig, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het heel bizar dat die aanzien, maar dat was zeg maar, dat wist ik eigenlijk wel. Maar ja, die meters hoge beelden, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat lijkt mij erg Belgisch allemaal.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ja. Dus een draw, zou ik maar zeggen.
Okay, nou.
Dan krijgen ze alle 3. Okay. Nou. All right.
Ja, het publiek is het ermee eens, mensen. Het is min of meer een live uitzending. En als ze het niet mee eens zijn, dan krijgen we een scheet. Even rap door naar het volgende, want we moeten de tempo omhoog houden. Ik wou even een klein dingetje laten horen. Dat is een beetje een politiek dingetje. Even kijken.
In deze regering, omdat die instroom veel te hoog blijft.
Ja, dat is een stukje audio. Onze Vlaamse ex-staatssecretaris voor migratie en asiel, Theo Franke. Dat is een zeer spraakmakend politicus, toch wel aan de rechtse kant. Hij zit bij de N-VA, weet je wel. Dat is toch nog rechts van de VVD, maar het is nog geen Wilders of zo, maar toch op het randje. En die had hier een aardige, aanloop met nieuwe in het parlement. En ik vond dat wel heel grappig om naar te luisteren voor 2 dingen. We gaan eens...
Daarmee zijn we eigenlijk vanzelf bij een van uw stokpaardjes, uw favoriete thema's, namelijk asiel en migratie. Sami Mehdi, want daarover had u het, die verlaat nu die post. U was zijn luidste criticus en een paar weken geleden clashte het nog fameus in de Kamercommissie.
Wie heeft 4 wetsontwerpen naar de Kamer gebracht op 21 maanden?
Dat is Theo.
Wat een bijzonder mager resultaat is. Meneer May heeft niet gezegd aan het begin van zijn legislatuur: ik ga werken aan de migratiewetboek en dan geen letter schrijven. Geen letter. Niks. Nada. Noppes. Er zat meer klemtoon bij rol in het bloed van Contador dan het aantal letters dat u geschreven heeft door het migratiewetboek.
Ja, verbaal.
Dus er zat meer drugs in die Contador. Dat was een heel spraakmakende. Die werd uit de tour gehaald toen vanwege doping. Maar er was helemaal niks aan de hand. Dus een prachtige vergelijking. Maar hij gaat door en hij zegt nu dadelijk toch iets heel interessants, vind ik wel.
Al waren jullie elkaar zeker waard.
Hij ontliep, dat is wel goed gevonden, vond ik.
Hij ontliep het debat wel niet, hè?
Nee, dat doet hij nooit. Hè. Dus hij is altijd op het appel in de Kamer en dat apprecieer ik ook aan hem. Dus ja. Zo hoort het. Ik ben iemand die het parlementaire métier heeft geleerd van Geert Bourgeois. Ik ben ook altijd op het appel, hij ook. Dus zo hoort het, denk ik. Hè. Regering, oppositie, dat mag wel eens clashen, ja. Dat is niks mis mee.
U bent heel kritisch voor hem, u hebt al iets laten horen, maar heeft hij ook in die 21 maanden iets goeds gedaan?
Ja, zeker. Hij heeft zeker goede dingen gedaan. Hè. Dus je doet niet alleen slechte dingen. Hè. Dus ik denk dat op zich de achterstand bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is heel sterk geslonken. Dat is vooral de verdienste van de eerste voorzitter die in augustus met pensioen gaat, Serge Baudard. Want dat is op zich een onafhankelijk orgaan, maar goed.
Dit is op een gegeven moment dus toch een eind verderop. Waar ik dacht dat hij zeg maar op een gegeven moment gaat hij het over oppositievoer hebben. En dan zegt hij dus ja, want dat is waar we voor betaald worden. En dan denk ik bij mezelf, dat is waarvoor je verkozen bent. Hè? Dat is toch iets anders dan waarvoor je betaald wordt. Een politicus wordt verkozen om iets te doen. En dan als je als eerste zegt van daar word ik voor betaald, dan gaat er bij mij meteen een vlaggetje op van dat is vind ik raar.
Ja, een beetje wel, ja.
Viel mij op. Dat is Freudiaans, hè? The truth wants to get out. Maar we slaan de promo over, lieve mensen. We weten dat jullie luisteren. Binnenkort hebben we iets heel leuks te melden. Als je ons leuk vindt, like het, stuur ons een berichtje. En wie weet stellen we nu een vraag via het Spotify-mechanisme. We zullen zien wat dat oplevert. Omdat we krap zitten in de tijd. Gaan we naar het rondje geschiedenis en we gaan een rondje muren doen. En alweer muren, mythische muren van Mario. Mario, shoot.
Ja, nou, waar gaan we het over hebben? Over de muren van Babylon. Dat is dus eigenlijk een verdedigingsmuur.
By the rivers of Babylon.
Juist. En dat is dus tussen 605 en 562 voor Christus gebouwd. Dus dat is een hele tijd geleden. En de naam Babylon roept natuurlijk mythische associaties op. Babylon was natuurlijk de hoofdstad van Mesopotamië in die tijd. En die stad werd gezien als een wereldwonder. Je had toen een koning, dat was Nebukadnezar II. Die tijdens zijn regeerperiode, dat was die 605 tot 562 voor Christus, de grootsheid van de stad wilde laten zien. Dus je had dus de hangende tuinen, de toren van Babel en die onneembare stadsmuren. Dat heeft hij allemaal voor elkaar gekregen. Deze stadsmuur was 90 kilometer lang, 24 meter dik en 97 meter hoog.
Wow.
Het is zelfs zo dat er op die muren wagenrennen gehouden werden. Dus kan de Chinese muur nog wel een puntje aan zeggen. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
Dat is meer een soort afsluitdijk.
Ja, minstens. En trouwens veel hoger en groter.
Ja, wow.
Dus in die tijd, maar we hebben er niks meer van. Maar 80 meter ten zuiden van Bagdad heb je tegenwoordig een replica van de muur. Die hebben ze op het originele fundament gebouwd. En dan, daar kan je dus ook zien, als je ook op een van de stadspoorten van dat ding gaat staan, kan je nog zeg maar de contouren van Babylon zien.
Oké. Okay.
Duitse archeologen hebben het origineel in kleine stukjes Irak uitgejat. Die hebben hem in Berlijn in elkaar geklutseld. Dus in het Pergamon Museum kan je hem dus tegenwoordig ook nog zien. En dat is een van de topattracties daar. Beter goed gestolen dan slecht gebouwd, zou ik maar zeggen.
Dus ze hebben een muur afgebroken en dan een andere muur er in de plaats gezet.
Ja, in Irak hebben ze dus inderdaad een kopie
ervan
gemaakt.
Nee, ik bedoel in Berlijn. In Berlijn. Ja. Ze hebben eerst de muur afgebroken en dan zijn ze een andere gaan halen.
Ja, ze hebben gewoon van een stadspoort, van die muur, hebben ze gewoon steeds stukjes gejat.
Nee, maar hij bedoelde de Berlijnse muur.
Oh, ja. Ja. Moest even, ja, ik denk dat mijn koptelefoon een beetje knel zit. Dat zou zomaar kunnen. Maar inderdaad.
Ja, dat bloed gaat dan trager stromen en dan krijg je synapsen en een beetje te veel van thalamusconnectie en zo, ja.
Oh, zijn daar die zwarte sterren van wat ik steeds zie? Ja, oké, okay, ik ga hem wat rustiger zetten. Ik moet hem niet meer zo aanschroeven.
Oké, okay, dus dat was een serieuze muur?
Dat is echt een hele serieuze muur. Een van de hele bijzondere muren.
Mm-hmm. Okidoki. En de beelden, we zetten links in de show notes. U weet het vanzelf wel. Je kan terecht op onze website en daar staan de links. Ook op de pagina op Anchor via Spotify ga je dat allemaal terugvinden enzovoort enzovoort. Dus we babbelen rap door. Ik dacht, het nieuws, daar moeten we ook een beetje rap doorheen. Maar één ding las ik van, dus aan de ene kant zijn we hier bezig, terwijl in Amerika dan die abortus teruggedraaid is. Hier zijn ze weer bezig met het later maken van abortus. Hè. Ze willen van 12 weken naar 16 weken. En in Nederland hebben ze het er ook over. Maar in Nederland maken ze het euthanasie steeds makkelijker. Hè. Dus eerst was het alleen maar bij uiterst hoge. En dan van als je je niet zo lekker voelt. En dan mag het vanaf 21, vanaf 18. Nu willen ze het over kinderen onder de 12 jaar. Dus als we deze lijn nu even in absurdum doortrekken, dan mogen ze een kind euthanaseren dadelijk op het moment dat hij eruit komt of zo.
Nou, op zich, ja, je moet het wel wat duidelijker zeggen. Want je zegt als ze zich niet lekker voelen. Maar er is één begrip wat centraal staat. En dat is het begrip ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Ja, ja.
Als het daarover van sprake is, dus ondraaglijk en uitzichtloos lijden is, dan dat is het criterium waarbij dus gezegd kan worden, dan gaan we als iemand niet wilsbekwaam is, de stekker eruit halen.
Ah, okay.
Hoe weet je dat als 12-jarige? Hoe weet je dat als 12-jarige?
Nou, als de dokter kijkt en hij ziet een zwaar gehandicapt kind wat niet bewust is, wat
hersendood.
Eigenlijk net in leven is, maar hersendood is. Zo moet je het een beetje zien natuurlijk.
Ah, dus niet de tienerdochter die niks is zitten en overal tegen is. Daar hebben we het dus niet over.
Daar hebben we het niet over. Dat is meer uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de ouders.
Ja, het publiek is het daar helemaal mee eens. Ja, dus ja, maar dat filmen dan zo mee. Ja, en dan nog een klein ander nieuwtje wat dan hier was. Er was iemand aangeklaagd, een acteur nota bene, omdat hij seks heeft gehad met jongeren. Minderjarigen, maar hier is de leeftijd nu, ik geloof, 16 jaar of zo. En die waren net 16 en 17. Dus ja, uiteindelijk zijn die aanklachten tegen hem laten vallen. Want ja, die kinderen hebben geen aanklachten ingediend. Die vonden dat geweldig. Die hebben genoten daarvan, weet ik veel. Die hadden dus geen probleem. En
het punt is, hij is verkrachting hebben ze laten vallen. Hè, omdat de jongeren zeggen, nee, hij heeft ons niet verkracht. Hè, we hebben meegedaan. Maar hij is wel veroordeeld voor aanranding. Omdat ze nog altijd wel minderjarigen waren. Maar daar staat geen echte straf op. Dus hij is gewoon vrijgelaten. Natuurlijk denk ik dat hij niet meer als acteur moet werken. Zeker niet in de kinderprogramma's waar dat hij werkte. Dus dat is nog een andere zaak.
Ja, in Nederland zijn ze nu ook bezig met het strafbaar, dat zelfs verkrachting in het huwelijk strafbaar gaat worden. Dus dat er ten alle tijde, onder iedere omstandigheid, moet gewoon de vrouw zelf toestemming geven. En zelfs in een huwelijk. Dus de man kan het niet meer afdwingen. En dat is natuurlijk prima.
Dat gaat gewoon een app worden. Dat gaat een app worden.
Ja, in dus, België.
Dus dadelijk moet je dus allebei, ook met je vrouw, even een app. Schat, gaan we dat doen? Ja, nou, even jij ook ja op je app zetten en ik ook ja, weet je wel. Dan is het kaboom en dan even wachten. Kaping! Ja, schat, kom op, we gaan er tegenaan. Dat wordt een app.
In België.
Ja, zeg het maar.
In Bergen zijn we momenteel druk bezig om daar de nieuwe wetten te maken, want we zijn al 3 keren op onze vingers getikt door het Europees parlement, dacht ik, over geweld in het huwelijk. Dus ze zijn daar momenteel volop om bezig bij de ministers hier in België.
Ah, oké.
All right.
Nou ja, prima.
Hé, hey, de kippenmuttanden moeten even wachten tot volgende week. Ik zou speeding doen naar het ijsvogeltje. Want die had weer een dier gevonden, ja, waar we wat mee te maken gaan hebben in ons leven.
Ja, biomimicry. Met andere woorden, wat kunnen wij leren van de natuur? Want dat is best wel heel grappig. Eigenlijk komt bijna alles wat we uitvinden uit de natuur. Het eerste vliegtuig, alles is gebouwd naar analogieën die je in de natuur kan vinden. Nou, dan moet ik het eerst hebben over het meest ambitieuze bouwproject in China sinds de Chinese muur. Dat is de Drie Klovendam.
Ja.
Enorm ding, 2,5 kilometer lang, 180 meter hoog.
Ja.
Er ging 28 miljoen ton in, 500.000 ton staal. Het heeft 32 turbogenerators. Met 2 kleinere zijn ze goed voor 22,5 gigawatt. Dat is ongekend.
Heel veel. Ja, dat ding is enorm.
Dat is echt gelukkig. En dat meer wat daardoor is ontstaan, dat is ook wel een aardige wetenswaardigheid, dat heeft impact gehad op de rotatie van de aarde. Vanwege dat enorme waterbassin van 39,3 kubieke kilometer. Je kan het meten. Het heeft de rotatie van de aarde vertraagd met 0,06 milliseconden. Het is meetbaar. Maar ja, het was dus een enorm project. 1 miljoen mensen moesten ervoor verhuizen. En nu heb je dat meer. En dat begint heel erg vervelend te worden. Want ze hebben last in dat meer van erosie. Dus de waterranden, de oeverranden, daar wortelen de planten niet. Want het probleem is, Het waterniveau stijgt en daalt naar gelang de behoefte. Als het regent gaat het omhoog, hebben ze energie nodig, dan gaat het naar beneden en dat fluctueert. Dat kunnen ze zelf tweaken.
Zoals app,
dat betekent dat die wortel wordt, dat de planten aan de oevers van dat enorme meer niet kunnen wortelen. Dus die gaan dood en je hebt dus een smerig vervuild gebeuren, begint het inmiddels te worden. Tenminste, dat was het. Ze hebben er nu wat voor, maar dat was dus een enorm probleem. En uiteindelijk zijn ze uitgekomen, de wetenschap, zijn uitgekomen bij de oogleden van de ijsvogel.
Oogleden?
De ijsvogel, ja, de ijsvogel. De ijsvogel in het Engels, dat is de kingfisher, wordt ook wel genoemd.
Ja.
Die komt in China en Oost-Azië en Noord-Afrika voor in de bonte versie, de bonte ijsvogel. In het Engels is het dan de pied kingfisher. Eet voornamelijk vis, blijft haveren boven het water en duikt naar beneden. En als hij naar beneden in het water duikt, hij heeft een soort ingebouwde zwembril. Een derde ooglid, een knipvlies. Die is zeer transparant voor het duiken. Het is echt maar je ziet het ook bij bijvoorbeeld andere vogels. En bijvoorbeeld krokodil heb je misschien wel eens gezien. Dan zie je ineens zo'n wit vlies over die ogen schuiven en het flitst weer terug. Dat is echt het knipvlies van vogels. En het systeem bij de ijsvogel is dat nagenoeg transparant. En dit hebben ze dus gebruikt als model van wat kunnen we hier tegen doen. Dus er is een team geformeerd. Aan de voet van het reservoir zijn ze gaan bouwen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een raster ontworpen als basis. Een soort skelet, een soort een maasvormig skelet wat over de grond ging. Alles is trouwens van gerecycled materiaal gedaan. Met een membraan eroverheen. Gaatjes in dat membraan. Daardoor gingen wortels. Daardoor werden plantjes met wortels in de gaatjes gedouwd. De oplossing was, in dat membraan zitten op regelmatige afstanden ronde gaten met daaronder een soort oogbal. En die oogbal, dat is van een speciaal soort materiaal. Dat is watergevoelig materiaal. Het blaast zich op wanneer het water stijgt. Dan sluit dus als het ware het gebeuren af. En het zakt weer als het droog is. Dus op die wijze hebben ze dus de oevers bekleed. Met met dat membraan, met al die ooggaten.
Ah, ja.
En op deze wijze hebben ze dus een systeem gebouwd wat goedkoop is, met lokale producten en van volledig recycled materiaal. In 2018 hebben ze de Klimaat Award van de UN gekregen. Want het was een unieke prestatie gebaseerd op het ooglid van de ijsvogel.
U luistert naar de Braadtafel podcast.
Hey, dat verdient ook een prijs. Intussen moeten we de moed een beetje omgooien, want in de laatste periode van deze podcast worden we toch altijd een beetje emotioneel. Dan komen we dichter bij onszelf terecht. En waar komen we dan zelf terecht? Bij gedichterbij. En dat is onze Chris.
Ja. Dat klopt, meneer Istvan. Maar ik moet u een beetje teleurstellen, of misschien ook niet. Maar ik was vandaag mijn gedichten aan het lezen om er eentje te zoeken. En ik vond geen enkel gedicht goed. Ze waren allemaal melig of gewoon ronduit slecht. Het zal waarschijnlijk aan mij gelegen hebben. Maar toen kwam ik op mijn schap een boekje tegen van Herman Vinkers. Ah, ja. De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Nee. Dat boekje kwam ik tegen. En dat zijn niet echt gedichten, het zijn teksten. Er staan bijvoorbeeld ook sollicitatiebrieven in als bijvoorbeeld mijn heren, bij deze solliciteer ik voor de functie van algemeen directeur van uw bedrijf. Naar mijn mening ben ik zeer geschikt voor deze functie en ik verwacht u morgenochtend om 10 uur op mijn kantoor. Zo, die brieven staan er dus ook in.
Oké. Wacht even, sorry. Ik ga er toch het muziekje bij doen, hoor, dat we hier een beetje ontspannen worden en zo.
Ja. Nee, dat is goed. Het stukje dat ik voorlees noemt De Kledingzaak. Uh-huh. Het is dus een klant die binnenkomt, hè, in de kledingzaak. Dus tingeling, hè, dat is de deur dan. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, ik zoek niks speciaal, hoor. Dan bent u op het goede adres. Welke maat hebt u? 32. Kom dan maar mee. Hier hebt u een leuke broek voor u. Ik vind het nogal een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vooruit, dan pas ik hem even. En hoe zit hij? Ik krijg hem niet dicht. Ja, dat is het model, hoor. Hoe vindt u hem? Ja, een beetje lijzig. U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Hebt u dat dan? Ja hoor, alsjeblieft. En hoe zit het? Ja, het zit wel goed, maar het staat een beetje idioot. Tja, dat komt weer terug, hè. Dat is mode. Tommy Cooper had ook al zoiets. Hij haalt...
Met iets meer afstand, verstuurt af en toe een beetje.
Oké. Okay. Het haalt op als u er wat bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het en dan kleedt het ook wat slanker af. Oh, krimpt het ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan krimpt het helemaal niet, hoor. Voilà, dat was het stukje eigenlijk.
Ja, leuk.
Ja, het publiek heeft het ook een smaak allemaal.
Herman Vinkers is ook echt een leuke man, inderdaad. Hij heeft een hele leuke
absoluut. Dingen, absoluut. Ja. Ik heb hem dit ooit eens live horen doen. Veel beter. En vooral, ja, dit is de Antwerpse versie.
Ja. Maar ja, inderdaad, zijn cursus omgaan met teleurstellingen. Ja, dat soort dingen, dat is echt heel erg Herman Vinkers. Hij kan leuk met taal spelen, absoluut.
Ja, ik vind hem heel leuk. En dan de ene andere die ik ook heel tof vind, maar die moet je wel echt, die kost wel wat energie, dat is die Ronald Goedemond.
Dat vind ik ook erg leuk.
Een mitrailleur waar je van niet. Maar die gaat ook dus echt zo heel chaotisch van een tram naar een dingen, naar zijn vrouw, naar de meest waanzinnige. Links, ja, onkost, dat is geniaal wat hij doet, hoor. Dat is echt kunst.
Ja.
En lieve mensen, dus ja, ondertussen hebben we dan nog nog een heel kort iets van Vinkers of zo. Of...
Een kort iets van Vinkers. Zijn sollicitatiebrieven zijn... Wacht, mijn heren, reagerend op uw advertentie waar u personeel vraagt, overweegt en aanvaardend zullen dus uw omschreven mede-overwegen voetnoot 2 van uw vacature en wel zodanig derhalve concluderende als ondergetekende en dergelijke functie te aanbinderen. Verblijf ik hopend hiermee een sollicitatiebrief te hebben geschreven, teken ik in afwachting van uw afwijzing, etcetera, etcetera. Bijvoorbeeld.
Daar kunnen ze het mee doen, ja.
Of de andere vond ik ook wel leuk. Dat is geachte sollicitatiecommissie. Bij deze reageer ik op uw advertentie waarin u vraagt om een obers met ervaring. Ik deel u mede geen belangstelling te hebben.
Ja, dat is ook mooi, ja.
Ja, weet het,
ja, het solliciteren in Nederland is nu best wel een dingetje. Want er zijn nu meer banen dan werklozen. Dus er zijn meer banen inderdaad dan werklozen. Dus dat betekent dat de lonen omhoog gaan en dat mensen zitten te springen op personeel. Je hebt ook zo'n grappige clip op televisie nu. En dan zie je gewoon zo'n klassieke opstelling van een sollicitatie. Zo'n wachtkamertje met 4 of 5 stoeltjes waar 4 of 5 mensen zitten. En het kantoortje waar iemand geïnterviewd wordt, zeg maar. En dan, maar het grappige is, dan zie je dat. Oh, het is weer een sollicitatie. Maar wat blijkt dan? Degene die in de wachtkamer zitten, dat zijn werkgevers. En degene die het afneemt, dat is een werknemer. Wat heeft u als bedrijf aan mij te bieden? Heb je ook bedoel?
Ja, ja.
Dus dat is best wel. Het is echt een probleem met sollicitaties nu. Met de werkgelegenheid nu. Hoe is dat in België trouwens? Hebben jullie ook
andersom? Nee, we hebben meer. Ze zoeken meer mensen. In het onderwijs alleen al zoeken ze enorm veel mensen.
Ja.
En ze vinden niemand. Dus dat is wel een probleem.
Er is maar 70% actief.
Dit is de praattafel.
Die onderbreken elkaar helemaal. Er is maar 70% actief. En nu de regering heeft zich voorgenomen dat er moet verhoogd worden naar 80%. Er zijn gewoon te veel mensen die niet meedoen aan het arbeidsproces. Dat is het probleem hier. Maar wat je dus in Nederland gaat krijgen, dat dan die salarissen omhoog gaan. En wat heeft dat weer voor gevolg? Dat het product wat ze maken of doen of zo, dat weer omhoog gaat. En dat gaat weer helpen met de inflatie. Dus hier hebben we weer een perfecte storm.
Het zijn woelige tijden. Wat dat betreft is het niet meer helemaal te volgen wat je moet doen eigenlijk. Wat dat betreft is dat best wel lastig, maar goed. We slaan ons er wel doorheen, maar het gaat niemand in de koude kleren zitten.
Nee, zeker niet. En wat gaat er in jouw koude kleren zitten komende week, Mario?
Ik heb alleen maar leuke dingen. Ik heb morgen weer een biodag. En overmorgen heb ik weer een etentje. Ik weet nog niet waar, met een biergroepje. Dus dat is altijd wel erg leuk. En verder heb ik gewoon mijn projectjes en ik speel lekker veel piano. Dat is eigenlijk. Ik ben gepensioneerd, dus ik doe gewoon wat ik lekker vind.
Ja, ja. Ja, ik zit een beetje in hetzelfde vaarwater. Dus inderdaad, dat is een heel andere. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. En Chris, die is. Wat zijn zijn geplande activiteiten, zeg maar zo?
Er is niet echt veel gepland. Wat ik zeker wel ga doen, is mijn Roland Juno 60 nog wat knuffelen en zo. Misschien neem ik hem mee naar bed vanavond. Ik weet het nog niet.
Ah ja, dat is een goed idee.
Dus zo'n dingen doe ik. En voor de rest is er niks gepland. Maar om dan af te sluiten, met nog een vinkers. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. Zo is er bij de praattafel altijd wat te doen.
Nee. Nou, het publiek blijft er toch goed bij deze keer. Hè? Misschien moeten we binnenkort maar toch eens live gaan. Dan moeten we Mario naar Antwerpen lokken.
En dan gezellig als met een terrasje of in de tuin met een biertje erbij op locatie. Moet een heel eind kunnen komen.
Ja, we kunnen dit doen daar in het waar wij lunch hebben gehad. Hè? In de werkhuis, onder de boom.
Ah, ja. In Borgerhout.
Jazeker. Ja. We kunnen gewoon live.
Of in de tuin, dat is nog wat vrijblijvender, denk ik zelf.
Ja, het probleem met het werkhuis is dat er soms cursussen zijn. En dat dan op een gegeven moment al die cursisten buiten stormen. En dan is het daar echt luid.
Oké.
Okay. Oh ja.
Wauw.
Okay. Gaan we over nadenken.
Nou, dat kan weer wat extra's geven. Maar hier in de tuin is ook goed, hoor. Het is een stuk goedkoper. Want ik heb verteld van. Heb ik al verteld van die bitterballen? Hebben we het daar niet al over gehad?
Ja.
Ik weet niet hoe dat daar bij jullie is. Maar hier zag ik nu op station was een frituur. Of vlakbij het station. Een puntzak friet, €5,70. De mayonaise, 1,5 euro, ik zweer het.
Ja, dat is toch heel bizar, hè? Ja.
Een soort toeristisch frietje. Dus ja, je gaat niet meer uit eten. Je gaat niet meer. Het is gewoon thuis drinken. En wij mogen onszelf, God hemels naam, blij maken zijn dat we hier die tuin hebben. Want anders, mijn hart gaat uit naar al die mensen die dus op een soort voortussenachtertje zitten, driehoog ergens.
Dat is echt, ja, zeker, dat is niet leuk dan.
Nee. Nee. Oh wel. Nou, langzaam is de tijd van gaan gekomen. Het aloude cliché. Yes. Ik heb me bijzonder vermaakt. Ik neem alvast afscheid van u. Ik zou zeggen, vanuit Berchem, Antwerpen, op deze zonnige avond, zeg ik, is van Lelussie een goede whatever, dag, middag, wanneer, wat u luistert.
Ja, nou, voor mij hetzelfde. Ik hoop dat iedereen dat jullie het leuk vonden. En hopelijk tot volgende week.
2 seconden nog.
Ja, en uw favoriete Chris is ook enorm blij dat hij mocht meedoen deze week. Ik ga naar achter, want ik overstuur een beetje. Tot volgende week.
Dit is de Praattafel Podcast.
Nou, precies 1:42.
Ja, dus 12 seconden erover, maar dat maakt niet uit. Maar aan het begin heb ik, dat vind ik, dat heet een cold open. Dus dat je eigenlijk, dat het begin van het programma, dat je als het ware binnenvalt, zo onvoorbereid. Dat vond ik wel grappig.